Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Ma devi girarlo forte. Attaccare!
Che va al cross dentro, Quagliarella! Mamma mia! Mamma mia!
Dal subito ha tornato a giocatori Pirlo, la conclusione in rete! Andrea Pirlo! Un gol pazzesco! Con Karajan! La decide lui! La decide il numero 21! Con un diagonale impressionante!
Het is woensdag 5 mei en we kunnen het na 11 jaar eindelijk weer zeggen. Inter is landskampioen van Italië. En daarom hebben we de Juventino, die hier normaal zit, Wesley Victor Mak, maar verbannen. En die is vervangen door niemand minder dan Raul, FC Rulli.
Zeg maar Raul, hoor.
En David Ent. Welkom allebei.
Dankjewel.
Dankjewel, Willem.
Het wonder is geschied.
Het wonder is geschied. Het werd tijd, maar we zijn er eindelijk weer. Ja, even bij jou beginnen, Raul. Ja. Sinds wanneer ben jij Interista?
Zo, dat zou zijn echt officieel sinds 2008, denk ik. Redelijk 2010, toen begon ik wel echt met het volgen ervan. Sinds 2004, dan ben je 10. Probeer dan maar eens wedstrijden van de Italiaanse competitie te kijken. Dat lukt niet. Als je dan op een gegeven moment de leeftijd hebt bereikt dat je een beetje illegale streams weet te vinden. Dan, sindsdien is dat dus. Dat zou 2008 zijn, die periode.
En jij, David?
Ja, ik ben van een flink wat oudere stempel.
Ik zag het al op Twitter langskomen.
Ja, ik ga terug naar het seizoen 63-64. En toen was ik ook een jongetje. Dat is vergelijkbaar, weet je. En heel moeilijk om aan informatie te komen. En dat had ook het mooie effect dat het een beetje mysterieuzer, een beetje fantastischer was. Je kon het inkleuren. En nu krijg je het voorgeschoteld en dat is het dan. En ja, vroeger kon je fantaseren. En toen was Inter de beste club van Europa. Won de Europa Cup, zeg maar de Champions League van toen. En dan ben je daar ontvankelijk voor. Dus vanaf 1963, 100 jaar terug ongeveer.
En ook altijd fanatiek naar Milaan gegaan. En nog steeds eigenlijk.
Zodra dat kon, bij ons in de buurt was iedereen voor Inter. Omdat Inter toen de koningin van Europa en eigenlijk ook van de wereld was.
In Amsterdam was dat.
In Amsterdam-West, in Slotervaart, een nieuwbouwwijk. En we hadden een paar oudere jongens ook. Die waren 6 jaar ouder. En die jongens die hadden dus al veel meer vermogen om bijvoorbeeld te reizen. En die gingen liften naar Italië. En die kwamen terug met allerlei verhalen over Inter en films. Die hadden een cameraatje mee en maakten films van het trainingskamp in Appiano Gentile. Toen was het nog San Pellegrino, nog een ander trainingskamp. En ze gingen naar wedstrijden toe en dan hadden ze beelden van hoog in de nok van het San Siro stadion. En zagen hele kleine poppetjes bewegen en zeiden ze, hey, dat is Suarez. Ah, Corso, je komt er bij Dien. En wij geloofden alles en het was waarschijnlijk ook wel waar. Maar we zogen dat op als sponsjes, weet je. En dat heeft ons nooit verlaten. Ik heb nog steeds contact met die jongens. En af en toe gaan we nog steeds reizen maken naar verre oorden om blauw-zwart te zien spelen.
Mooi is dat. En ja, allebei. Kijk, ook al ben jij sinds 2008 Interista. Ik ben dat ook ongeveer die periode geworden. Ja. Wij hebben toch ook wel diepe dalen meegemaakt de afgelopen 10 jaren, denk ik. Want Inter werd ineens negende.
Ja, wij hebben heel wat naar elkaar gevloekt op WhatsApp door de jaren heen. Wat
ja, dat hoort erbij, hè, jongens. Als je echt Interista moet, dan moet je kunnen leiden.
Het is ook wel veel lijden geweest, hè, de afgelopen jaren uiteindelijk.
Ja, de afgelopen jaren ook. En, maar weet je, als je eenmaal een keer Europees kampioen bent geweest of de Europa Cup hebt gewonnen, dan is dat je doel, is dat je baken. Daar wil je heen. 45 jaar heeft het geduurd.
Ja.
Voor mij voordat dat baken weer een keertje in beeld kwam. En in 2010 Inter na 1965, dat was de laatste keer.
Mag toch hopen dat het nu binnen 2055 nog wel een keer gaat lukken.
Volgend jaar misschien. Ja.
Hoop is een mooi ding in het leven, dan laten we dat koesteren.
Precies. Ja.
En dat houdt ons Interisti in leven.
Precies.
En de laatste prijs voor deze Scudetto was in 2011.
De Wereldbeker?
Ja, de Coppa Italia nog.
Ja, ze hebben deze ook wel gewonnen.
Ja, en dan heb je zo'n lange periode zonder prijs gehad dat je er naartoe werkt. En hoe hebben jullie dit seizoen dan beleefd? Vooral eerst jij, Raoul. Want ja, vorig jaar tweede geworden. De weg omhoog was ingezet. En wat was dan de verwachting aan het begin van het jaar?
Nou, vorig jaar was het natuurlijk tweede, maar nog wel met enige afstand. En het zat er nooit echt in vorig jaar. Behalve, het heeft er nooit echt in gezeten. Nooit het vertrouwen gehad. Aan het begin ging het natuurlijk redelijk goed. Maar op een of andere manier. En misschien is dat dan wat je echt een Interisti maakt. Als je denkt, nee, dat gaat hem alsnog niet worden. Iedereen heeft er vertrouwen in, behalve de fans van Inter zelf. Ja, vorig jaar, op het moment dat ik nu vertrouwen begon te krijgen, was wel, nou, in december, dus wat ik toen tegen jou zei.
Ja, ja, want wij hadden een weddenschap.
Ja.
En in die periode werd Inter uitgeschakeld in de Champions League natuurlijk. In de pool met Shakhtar, Gladbach, Real Madrid. Eigenlijk een pool die heel lastig was, maar waarin niemand goed was uiteindelijk. Dus ik was weer helemaal zat. En ik dacht, ja, we gaan weer zo'n seizoen in. Zo'n seizoen vol hoop. Waarin iedereen denkt dat Inter goed is. En het helemaal niets was.
Nee.
Dus ja, we worden wel gewoon kampioen.
Ja, we werden uitgeschakeld. En als je dan naar de concurrentie kijkt, Juventus was toen ook al niet opdreef. Dat lukte gewoon niet. En dat zag er ook niet naar uit alsof dat nog goed ging komen. En Milan, dat was natuurlijk bizar bezig. Stond toen op dat moment, ik had hem nog teruggezocht, toen we dat tegen elkaar zeiden, die stonden wel 3 punten voor. Maar ook Napoli was nog in de race en allemaal andere teams. Maar toch zag je al, oké, bij geen enkel ander team staat het op dit moment goed. Lukt het? Milan gaat sowieso nog terugvallen. Dit is ons seizoen.
Weet je, bij voorbaat, ja. Ja.
Heb jij dat geloof ook al zo snel gehad?
Nee, helemaal niet, helemaal niet. En dat is door de slechte ervaringen. Ik, tot aan afgelopen zondag, dat ze die titel dan binnen hadden, via een gelijkspel van Atalanta uiteindelijk, geloofde ik er gewoon niet in. Wilde ik er niet in geloven, want ik denk, dan verpulver ik mijn droom. Ja. Weet je, dan gooi ik zo dat kristallen vaasje helemaal aan diggelen, omdat ik erin geloof. Ja. En weet je, mijn ervaringen met Inter zijn dermate dat ze heel vaak een beetje illusie wekken. Maar zodra het concreet moet worden, dan haken ze af, dan tuimelen ze, vallen ze in een wak of in een ravijn af en toe. Dus op die manier heb ik het uit zelfbehoud, heb ik er niet in geloofd totdat het er eindelijk was.
Ja. Wij zijn een beetje hetzelfde daarin, denk ik. Want ik zit hier dan elke week en die podcast opname is elke dinsdag met Wesley. En elke keer dacht ik, nou, ze gaat het nog weggeven. Op een gegeven moment was de slechte vormer eventjes. Dan denk je, ja, het gaat niet gebeuren, niet gebeuren. Totdat het wel gebeurt. En dan is de vreugde natuurlijk ook echt gigantisch uiteindelijk.
Ja, dat is ook zo. Al moet ik wel zeggen, zo'n titel is fantastisch om te behalen. Maar ik heb dit seizoen, ik heb Inter toch wel redelijk veel zien spelen, maar ik heb zelden echt van ze genoten.
Is dat een probleem, vind je? Of als in,
niet om kampioen te worden, dat is geen enkel probleem. Maar je wil altijd nog wel iets meer. Je wil iets meer hebben van, oké, hier zit een mooi kwaliteitselement aan vast. En het was er wel heel erg op zijn Contes, op zijn krachten, op zijn inzet natuurlijk, karakter, al die zaken komen kijken. En het is heel erg Conte dat het helemaal niet uitmaakt of daar een laagje vernis overheen zit. Of daar bijvoorbeeld een klein juweeltje als Eriksen zou kunnen schitteren vast. Ja, die komt er af en toe in. Ja. En dan denk ik, ja, verdorie, dat is jammer. Want je wil dat beetje meer wil je wel hebben.
Is dat de Ajax-ziet in jou?
Nee, dat is de, ja, misschien is dat een soort stil geïmplanteerd element dat je denkt ook schoonheid. Maar ook de interteams die kampioen zijn geworden in de voorgaande decennia hadden wel iets meer, vond ik, van de echte pure klasse van samenspel of van spelers. Ik herinner me het Inter van Trapattoni dat in de 80e jaren de titel won. En ja, daar zaten gewoon ook hele fijne spelers, hè, zaten erbij. En hier zitten een heleboel goede spelers, ook wel latente jongens die ver kunnen komen. Maar ik vind het, ja, ik weet niet, ik mis iets. Ik mis een mooie, het is niet gustoso genoeg voor mij.
Ja, ja, ja.
Ik ben een bon gustaio.
Ja, ja.
Ik wil wel een beetje smaak ook eraan hebben.
Ja.
En het is knap. Het is altijd knap, weet je. Kampioen worden is altijd knap. En hoe ze het hebben gedaan, de stabiliteit die is aangebracht. Allemaal hele knappe elementen. Maar ik heb me ook wel geërgerd, weet je. Ik heb me erger aan Antonia. Aan
ja. Het begin van het seizoen had ik dat ook wel veel.
Ja.
Daarna niet meer?
Nou, op een gegeven moment was het zo dat hij niet wisselde. Hij wisselde niet tot in de 70ste minuut. En dan wisselde hij altijd pas als de tegenstander had gewisseld. En dan liep het niet en draaide het niet dat iemand totaal niet in de wedstrijd. En dan zag je al vanaf minuut 2. Met Perisic was dat aan het begin van het seizoen vaak. Tot hij echt daadwerkelijk die plek in die basis had. En dan werkte het niet en hij werd onschadelijk gemaakt. En dan denk je, maar waarom wissel je hem niet? Waarom wissel je hem niet? En dan moest hij wachten, een soort reactiewissel op wat de tegenstander ging doen. En ik heb wel een paar keer gehad dat ik dacht, dit gaat ons punten kosten. En dat was dan aan het begin, was dat misschien ook wel zo.
Nou, ook in februari nog, tegen Roma. Dat is mijn dieptepunt van het seizoen, denk ik. Stonden ze 1-0 achter. Nou, het werd 1-2 uiteindelijk, omdat Hakimi het op zijn heupen kreeg en Inter echt iets beter was. En op dat moment besloot Conte te wisselen. En ik meen Kolarov en Perisic allebei erin te brengen. Ja. En ik zag het al voor mijn neus misgaan. En ik dacht, ja, het gebeurt. Je ziet het al direct missen op het moment dat die wissel werd doorgevoerd. En inderdaad, 2-2, ja. Vlak voor tijd.
En jullie kijken heel technisch dan, hè? Je denkt van, hey, die wissel zo en zo. En dan, ja, dat neem ik nog op de koop toe. Maar ik kan niet tegen dat het gedrag, weet je, dat hij overschrijdt bepaalde grenzen.
Ja. Tegen de scheidsrechter?
Scheidsrechter of tegenstander. Weet je, je ziet hem ook altijd mijlenver buiten zijn gebied lopen. Dat wordt bijna getolereerd omdat hij het is. En dan denk ik, ja, je bent ook, hoe belangrijk het ook is om de punten te pakken, je bent ook een beetje een voorbeeld. He, ook voor jeugd. Hoe gedraag je ten opzichte van verlies, van tegenslag of wat dan ook. En ja, dat gaan we nooit bij hem erin krijgen. Want dat is bij hij is gewoon ooit net als Asterix gevallen in zo'n pot met agressiviteit. En dat haal ik niet uit. Maar dat vind ik dus wel jammer. Ook voor de uitstraling van Inter vind ik het ook jammer dat er niet een iets stijlvollere man zit.
Het schijnt wel een aardige man te zijn buiten het veld.
Een grote broer werd laatst beschreven op Instagram, volgens mij door Inter officieel. Dat hij als grote broer werd gezien door spelers.
En dan zie je hem langs de zijlijn zo tekeer gaan. Je hebt wel gelijk natuurlijk. Alleen Mourinho was ook wel een beetje.
Ja, maar Mourinho had nog enige charme erin.
Ja.
Daar kon ik nog wel, weet je, en die kon ook wel met zelfspot over zichzelf terugkijken naar dingen die hij had gedaan. En dat vond ik dan wel weer een ander verhaal. Maar bij Conte heb ik, ja, ik heb ook een, ja, die hele familie en zo. Want hij heeft een broer.
Ja.
En die doet video die is videoanalist en zo. En die hebben echt een houding van de wereld is van mij. En ja, ik heb ze een keer geholpen toen hij trainer was van de nationale ploeg. Toen werd ik gebeld door zijn broer. En zei, ja, jij weet wel veel van het Nederlands voetbal. Dus ik heb een beetje voor verrader gespeeld en gezegd, nou, Oranje zo en zo. En al die dingen. Hij belde me echt elke dag 2 keer op. En het was niet zo van, ja, hartelijk bedankt of zo. En overal vriendelijk, hallo, hoe is het met je? Nee, heb je nog wat?
Ja.
En er kwam geen dankje vanaf, weet je. Dat je denkt, nee, dit zit echt
geen
educatie,
ja.
En dat, ik mag dat wel als een trainer toch blijk geven dat hij dat wel heeft.
En dat zag je ook wel tot uiting komen tijdens de Coppa Italia, denk ik. Op bezoek bij Juve. Toen er ruzie was tussen Conte en zijn oude werkgever, Agnelli.
Ja.
Dat was
nou, daar zou ik ook ruzie mee krijgen, dus dat snap ik.
Achteraf was iedereen de kant van Conte, zeg maar.
Ja.
Maar ja, dat zijn kleine smetjes op het grotere goed. En het grotere goed is het Scudetto. Dat ze op het shirt mogen dragen nou. En na 10-11 jaar is dat toch wel heel fijn.
Is er dan vooral opluchting of vooral blijdschap?
Voor mij is het een beetje opluchting. Maar dat heeft ook te maken met de hegemonie van Juve. Weet je, dat is ook slecht voor de hele competitie. Voor de hele Serie A is het slecht wanneer een club dermate veel titels achter elkaar wint dat je bijna die competitie niet meer serieus neemt. En daar mag wel eens ja, een wig ingezet worden. Dat, en dat heeft Inter dus gedaan. Dan ben ik blij dat Inter is.
Ja, en niet Milan of Napoli of Roma.
Maar het heeft wel lang geduurd, want wat jij
daarom
zegt,
zitten we hier.
Is natuurlijk ook waar. Weet je, vorig seizoen zat het er ook al een beetje in. Want dan zag je dat er erosie plaatsvond bij Juventus. Maar daar werd dan niet voldoende van geprofiteerd.
Dat klopt.
En dit jaar is het wel heel erg duidelijk.
Ja, het is wel duidelijk wie de nummer 1 is uiteindelijk in Italië. En bij jou? Blijdschap of opluchting?
Ja, vooral blijdschap. Ik snap wel wat je zegt met die opluchting, dat het Juventus-tijdperk nu misschien ten einde is. Voornamelijk ook omdat dat...
Maar denk je dat?
Het ziet er niet goed uit. Nou, het ziet er niet goed uit. Nee. Er moet iets gaan veranderen. Ik weet niet of zij dat gaan doen. Er moet iets gaan veranderen om het weer op de rails te krijgen. En ik denk wel een redelijk heftige ingreep. Of dat dan Pirlo ontslaan is of doorselecteren, wat dan ook. En ze zijn gewoon met hetzelfde trucje natuurlijk eigenlijk te lang weggekomen. Het vastleggen van middelmatige transfervrije middenvelders.
Ja. Terwijl Pirlo er daar ook een van was. Zelf, nog als speler.
Ja.
En dat hebben ze toch te lang doorgevoerd, denk ik. Het is toch wel misschien wel het begin van een cyclus, zeggen ze in Italië.
Oh ja?
Ja. Geloven we daarin? Ja,
dat is wel weer heel Italiaans.
Ja, ja. Ja,
nee. Ik ben juist bang ook, en dat heeft ook met Conte te maken, dat hij vraagt enorm veel van spelers. Weet je, fysiek, maar ook mentaal. Psychisch is er altijd een enorme druk.
Het moet perfect zijn. En als het niet perfect is, is het by far niet goed.
Het is ook obsessief. En dat heb je ook bij Juventus gezien. Op een gegeven ogenblik kunnen spelers dat niet meer opbrengen. Die hebben een beetje lucht nodig. Die hebben wat anders nodig dan alleen maar elke dag, dag in dag uit, dezelfde tonen die worden aangeslagen. En die, wanneer ze zich herhalen, dan horen ze op een gegeven ogenblik niet meer. Dus dan is het effect weg. Dus ik denk, ja, je kan continu, je kan hem natuurlijk niet nu wegsturen vanuit mijn visie, van dat je hem moet verfrissen. Nog één jaar en ik denk dat, dat ze dan leeg zijn. Of je moet een spelersgroep volledig weer veranderen, want die kunnen dan wel weer een tijdje werken met iemand aan wie ze moeten wennen.
Dat is bij heel veel coaches toch? Dat het na twee jaar...
Bij Mourinho
jaar
van, ook ja, vaak zo, ja.
Het is wel, maar ik denk dat het bij hem helemaal is. Ja, bij hem zal het...
En financieel is het misschien ook wat moeilijk op dit moment. De Chinese eigenaars willen misschien verkopen. Wordt veel over geschreven, wordt veel over bericht. Geloof jij dan in die cyclus van Inter? 5, 6, 7, misschien wel 8 of 9 kampioenschappen op een rij?
Ik denk dat je nu met dit succes nog wel eventjes erop door kan liften. Ik ben het wel mee eens. Ja, ik weet niet hoe lang het nog goed gaat. Het zal ook typisch Inter zijn dat ik dit filmpje over een jaar op social media zet. Van, hey, we worden 5e.
Ja,
we vallen
er
net weer buiten na dat prachtige seizoen. Maar met het idee dat ze voor de 20 kunnen gaan. Voor de 2 sterren boven het logo. En nu het succes hebben. En misschien wel wat willen bereiken in de Champions League. En ook echt veruit de beste zijn van Italië op dit moment. Ja, misschien kom je er nog wel een seizoen mee door. Al die dingen.
Ja, ik hoop het natuurlijk. En ik denk dat die tweede ster een extra motivatie met zich meebrengt. Hè? Om 20 keer kampioen te zijn. En als tweede club in Italië meer dan 1 ster op het shirt te mogen hebben. Dat is een motivatie op zich. Maar het wordt natuurlijk ook weer heel zwaar, weet je. En de concurrentie zal niet stilzitten, al zie ik niet dat bijvoorbeeld Milan toch die extra stap maakt. Die hebben een impuls gekregen door Zlatan. Dat is een beetje uitgewerkt. En ja, als je Juventus een beetje kent, en dat kennen wij helaas.
Helaas wel, ja.
Dan weten we dat ze daar ook niet stil gaan zitten.
Nee, klopt.
Dat zijn geen mensen die denken, we wachten nog 4 jaar en dan gaan we leren.
Dat is nu al dat moment dat ze misschien een revolutie gaan ontketenen daar. Bij Inter is die revolutie voorlopig niet nodig, denk ik. Als je naar de spelersgroep kijkt, zijn het stuk voor stuk namen die volgend jaar ook nog kunnen presteren.
Er zitten een paar jongens, er zit rek in ook.
Ja.
Maar ja, dan heb je inderdaad wat je net al aanstipte, de financiële situatie. En als dat in elkaar stort, ja, dan heb je wel weer een groot probleem.
Ja.
Dan zijn diezelfde spelers ook weer weg.
Die moet je dan verkopen misschien wel. Zang, de eigenaar.
Nou, dit is wel, we zijn wel aan het doemdenken.
Nee, zo, maar
dat, ja, maar daar ben ik ook schuldig aan. Dat wel, weet ik wel. Want ik ben altijd een beetje voorzichtig met dat Pazza Inter.
Maar het is ook typisch Inter, toch? Om nu al een beetje te doemdenken en te denken.
Ja,
oké, ja, we hebben nu de glorie, maar straks niet meer. Dus ja, eigenlijk moeten we nu nog even genieten. Ik bedoel, 3 dagen geleden dat de Scudetto is binnengesleept. Ja. Dus het is nog een feestweek. Waren jullie naar Milaan gegaan als dat gekund?
100%.
Ja, ik had het niet gekund op dat moment, want er was werk te doen.
Ja.
Maar ik had het wel graag gewild, ja. Ik had het wel samen, dan heb ik een soort droom. Ik heb nog steeds dus contact met zeker een van de jongens van vroeger, vanuit mijn jeugd. En dan beschouwen we Inter zo via WhatsApp en af en toe een belletje. En de laatste keer dat ik met hem naar een wedstrijd was geweest, was Dortmund tegen Inter.
2-0 voor, 3-2 voor Dortmund.
Ja, je typisch zo'n wedstrijd dat je denkt, was fantastisch. Dat die wedstrijd, dat en dan ga je toch een desillusioneerd stapje daar die trap af tussen al dat geel en zwart. En denk je, zijn we zo daarvoor helemaal hier
gekomen. Wat doen we nou hier, ja.
Dus Hakimi scouten.
Ik had het graag met hem natuurlijk, weet je, ook voor good old times sake had ik het wel gedaan. Maar ja, het had er niet ingezeten, maar ja, het trekt wel, hè.
Ja, enorm. Ja. Als je de filmpjes ziet afgelopen zondag. Iedereen op zijn scootertje met de vlaggen. Lukaku zelf, die notabene door de stad ging rijden.
Ja.
Hoe mooi is het toch om dicht op het vuur te kunnen zitten.
Tuurlijk,
en samen feestjes kunnen vieren.
Ja.
En nu zitten wij hier met z'n drieën. Maar we hebben ook een bron in Italië. Isaac van Achelen, die nam zoals altijd de krantjes voor ons door. En dit keer met de Scudetto van Inter centraal.
Buongiorno amici sportivi. Laat ik maar openen zoals Tutto Sport dat op maandagochtend deed na het winnen van de Scudetto door Inter. Onore all'Inter, campione d'Italia. Voor een club die 11 jaar geleden voor de laatste keer kampioen van Italië werd, zijn de voorpagina's van de maandagochtend na het winnen van de Scudetto collectors items. La Gazzetta dello Sport maakt ook regelmatig specials over deze hoogtepunten. Zo zag ik laatst bij een Interista thuis een doos. Leggenda Nerazzurra. 100 anni di passione. Daarnaast ook mooi ingelijst een oude krant aan de muur uit 1989. Inter, sei grandiosa, li hai distrutti. Napoli, -9. Milan, -14. Juventus, -15. Grandioos was het niet dit jaar. Ondanks dat ik best regelmatig van Inter heb kunnen genieten, zijn de optredens in de Champions League erg matig geweest. Met deze selectie was overwinteren in Europa een must, maar dat is ze niet gelukt. Dat vind ik wel een smetje op seizoen 2020-2021. Maar ik vind het wel mooi dat Inter zich eindelijk weer eens de beste van Italië mag noemen. Ik had dan ook een appje van Willem Haak verwacht met de vraag om de krantjes van maandagochtend op te sturen naar Nederland, om een kale muur in huis vol te hangen. Dit is echter niet gebeurd. Hij deelde al wel vol trots op de social media de voorpagina's van de Quotidiani Sportivi. In de Gazzetta dello Sport stond groots: Pazzi per l'Inter, la conquista del 19esimo Scudetto. Met daaronder een foto van veel te veel feestvierende supporters op Piazza Duomo. De epidemie werd even vergeten. En daar is het uiteraard veel over gegaan op radio en televisie deze dagen. Verder was er speciale aandacht voor de hoofdrolspelers. La Rivoluzione di Antonio Conte, de man van de revolutie. En uiteraard ook de man van de doelpunten, il gigante del gol, Romelu Lukaku. Ook aandacht voor de president, dalla Cina con amore, from China with love. President Zhang wapperde met zijn vlag en zei tegen de tifosi: "È per voi, het is voor jullie." In de Corriere dello Sport stond een foto van de feestvierende supporters voor de Duomo met de hoofdrolspelers daarin verwerkt. Stefan de Vrij stond mooi op de voorgrond, Christian Eriksen wat meer op de achtergrond. En de kop? Zhang, campioni. Inter viert de 19e Scudetto. Delirio in Piazza Duomo. Verder werd er ingegaan op de eerste triomf van een buitenlandse eigenaar. En ook ging het in de Corriere over de 30.000 supporters die buiten aan het feest vieren waren, tot de avondklok. Antonio Conte zei zondagavond: "È uno dei miei successi più importanti." Oftewel, dit is een van mijn belangrijkste successen. Verderop in de krant werd er op alle spelers en stafleden ingegaan en werden ook reeds de scenario's voor de toekomst besproken. Zoals ik al zei, Tutto Sport opende met alle eer aan Inter. Maar daaronder een foto en daar met de grote letters I più forti, de sterkste. De foto was de foto die Inter gebruikte op alle social media kanalen zondagavond. Deze volgpagina zal ik de komende jaren nog vaker tegenkomen, neem ik aan. Wie weet ook bij Willem Haak thuis, als hij mij een keer uitnodigt voor een bakje koffie. E ovviamente spero che mi offra un caffè italiano. Alla prossima.
Willem, ik ben ook benieuwd naar jouw dieptepunt de afgelopen 11 jaar.
Ja, dat zijn er toch wel een aantal geweest, eerlijk gezegd. Ik ga wel regelmatig naar Milaan ook voor een wedstrijd. En je bent altijd nieuwsgierig wat te zien. En je hoopt altijd dat ze weer winnen. En vaak ga ik naar de wedstrijden tegen Milan. Hè, de derby, zijn jullie ook allebei geweest. Vaak genoeg. En dat is altijd schitterend met die fans van Milan aan de rechterkant. De Curva Sud, de Curva Noord aan de linkerkant. Allebei grote spandoeken. En dan begint de wedstrijd. En dan heb je altijd de hoop dat Inter goed is. Dat ze winnen, dat ze van de stadsrivaal winnen. En een dieptepunt daar is toch wel geweest. Dat ik er was en dat Inter absoluut kansloos was. Dat het 3-0 voor Milan werd. En dat je, volgens mij speelde Milan toen ook thuis. Dus er zijn er meer Milanici op de tribunes. En dan zit je daar en juicht iemand naast je. Dan denk je, nee, niet nog één. En dan ging het 3-0 erin. En ik was met mijn zus en met mijn vader. En ik zei in de 80ste minuut, zullen we naar huis gaan? Maar zij zeiden, nou, we zijn in Milaan.
Spektakel.
Ja, een spektakel. Ja. We zijn in Milaan voor wedstrijden. We blijven hier.
Al 3 doelpunten.
Ja, dus dat is zeker een dieptepunt. En een ander dieptepunt, daar was je ook aanwezig. Derby in 2017, geloof ik, stond al snel 2-0 voor Inter. Was het derby die om 12:30 werd gespeeld. Eerste keer dat Icardi scoorde tegen Milan.
Kandreva en Icardi.
Kandreva en Icardi. En werd in de 80ste minuut 2-1. Ja, dan voel je hem al aankomen en de spanning bouwde zich op vanaf de kant van Milan. En ja, er waren 7 minuten extra tijd. En in de allerlaatste seconde kreeg Milan nog een corner. Ging je erin met de doellijntechnologie, waardoor die werd goedgekeurd. En toen zat ik daar. En dat was ook wel een jaar waarin Inter hartstikke slecht was, niks ervan bakte. En toen dacht ik, waarvoor doe ik dit? Waarvoor ben je fan van Inter? Wat is nou de lol van het elke keer naar een wedstrijd gaan of in ieder geval elke week kijken als je er niks qua plezier uithaalt. Ja, uiteindelijk hou je er natuurlijk genoeg uit, maar ook veel dieptepunten.
Op dat moment wil je dat niet geloven. Nee. En later kan je zeggen, kan je trots zijn. Ik heb ook die diepe dalen.
Dat is dit moment, David. Dat is dit moment.
Ik heb er te veel meegemaakt, dus ik snap het heel goed.
Ja. En dan doet het toch af en toe pijn. Maar ook genoeg mooie momenten.
Ja,
want,
zeker.
Ondanks dat Inter niet altijd goed deed, zijn er ook fantastische momenten geweest. Ik weet nog, ik was co-commentator van David bij Eurosport. En toen was Lazio Inter.
Ficino,
de laatste seconde. Nou ja, dat was een fantastisch moment. En Tottenham, of Inter Tottenham in de Champions League. De eerste keer in jaren dat Inter weer in de Champions League speelde. Ook Ficino. Ja, en Icardi, fantastisch doelpunt.
Ja.
Dus er zijn genoeg momenten dat ik ook op de bank heb gestaan om te juichen.
Alleen, die wedstrijd ben ik toevallig ook geweest.
Ja.
Ja, want Inter tegen,
ja, toen
tegen
kwamen we elkaar tegen op het vliegveld, volgens mij ook. Ja. En,
het was wel ook een mooi moment van dromen. Weet je, de illusie weer een beetje naar boven. Ik denk eens, kijk, hoe mooi kan het zijn?
Ik luisterde de Hartgas podcast gisteren. En daar zei Michel van Egmond over een wedstrijd van Feyenoord. Op dat moment voelde je dat er niet ging worden verloren. Je voelde de spanning in de Kuip opbouwen, ondanks dat ze een rode kaart hadden. En bij Inter was het tegen Tottenham. Ze hadden geen rode kaart, maar ze kwamen 0-1 achter door Eriksen notabene. Toen werd het 1-1 door Icardi. En toen voelde je het stadion iets opbouwen. Iedereen schreeuwen, Inter, Inter, Inter. En dat bouwde zich op. Uiteindelijk ook in de verlenging extra tijd.
Ja.
doelpunt van Vecino. En dat zijn de mooiste momenten toch om aanwezig te zijn.
Ik heb elk jaar met... zijn naam is Ernst.
Ja.
Ernst en ik dieper dan wie dan ook de interisti uit onze buurt. En elk jaar herinneren we ons aan Inter Barcelona. De 3-1.
Ja.
Weet je, we hebben dat zo onwaarschijnlijk meegemaakt. En ik weet nog, we zaten een beetje schuin in een hoek achter het doel. Naast me zat Mario Beretta, ook groot interista. En we gingen allemaal uit ons dak, maar er was zo'n spanning. En het mocht niet misgaan, want 3-2 zal helemaal verkeerd zijn. En er kwam zo'n kracht los uit die hele massa, wat je nu natuurlijk in deze tijd waanzinnig mist. Nee, die krachten die door het publiek gestuurd worden. En wat ik helemaal niet vergeet is dat Balotelli het veld in kwam en er helemaal niets van bakte. En er met de pet naar gooide. En liep, hij liep net alsof hij aan het spijbelen was en toch op weg naar de bus halte. Hij deed helemaal niets. En het publiek keerde zich echt als een monster tegen hem. Want iedereen dacht, wij zijn aan het vechten. Wij geven ons bloed om deze wedstrijd te winnen. Die andere jongens op het veld ook. Iedereen rende en vloog alle kanten op. En hij liep een beetje op zijn gemak daar. Ging nog een baar maken aan het publiek.
Liet je shirt achter ook.
Ik kreeg klappen in de kleedkamer van Materazzi. Ja. Al die dingen, dat hoorde je dan weer later. Maar ik begreep het wel, weet je. Ik zou klappen hebben gegeven.
Maar dat is in San Siro natuurlijk fantastisch.
Ja. Dan is het echt het echte hol van de leeuw, weet je, waar je in komt. En zo'n fantastische tempel. Ik ken geen mooier stadion.
Nee, ik ook niet, eerlijk gezegd. Nee. En wie is jullie speler van het seizoen? Als je kijkt
van
naar...
Van wie ik
naar
het meest heb genoten?
Ja, nou, misschien van wie het meest hebt genoten of wie het best was, het meest beslissende combinatie van allemaal.
Lukaku is natuurlijk bizar, maar die heeft heel veel goede aanvoer gehad. Die heeft weinig echt zelf gecreëerd, een paar doelpunten. Maar ik heb denk ik het meest genoten van Barella.
Ja.
Daar heb ik zo vaak kippenvel van gehad, van die voetballer als hij weer wat deed. Die assist tegen Real Madrid met het hakje. Volgens mij was het een andere Europese wedstrijd, die paas er doorheen. Dat was in de Europa League, misschien zelfs vorig seizoen. Die heeft zich echt ontpopt tot in mijn mening een van de beste middenvelders van Europa.
Ja, helemaal mee eens. Hij is ook mijn nummer 1. Jij, David?
Ja, ik kan niet zeggen, nou, Barella.
Ja. Ja, je moet eigenlijk iemand anders doen.
Terwijl hij wel de meest opvallende, vind ik, is in dat hele verhaal met zijn dynamiek, hè, met zijn veelzijdigheid, ook met zijn altruïsme, weet je, altijd spelen voor de ploeg. Nooit er op eigen eer uit. Maar Lukaku is natuurlijk wel de man die de goals maakt. En hij blinkt nooit uit in technisch topvermogen. Maar hij heeft wel een bijzondere kwaliteit. En soms wel in zijn eentje, weet je. Dan is het toch een soort tank die er doorheen loopt.
Dat lanceren, een soort American football speler.
Ja, en denk je, heeft dit nog met voetbal te maken? Ja. Eigenlijk niet zoveel, maar het is wel heel belangrijk. En ik heb, ik moet zeggen, ik heb ook... Bastoni vond ik ook goed spelen dit jaar.
Skriniar ook zijn beste seizoen voor Inter.
Bastoni, van Skriniar is het helemaal gek, want het is ook eigenlijk een lelijke voetballer.
Ja.
Hè?
Ja.
Dat is Handanovic, denk ik ook. Ja, kan ze allemaal wel noemen.
Ja,
hebben allemaal een prachtige bijdrage geleverd aan het resultaat.
Er zijn en ook sommigen die ik zo gun. Sommige voetballers, sommige spelers die het zo gunt.
Ja. Is Eriksen daar een van?
Ja, wel. Die is naar Inter gegaan om prijzen te winnen.
Ja.
Wat bij Spurs niet lukte.
Had je het nog verwacht? Na zijn eerste jaar bij Inter?
Ik had het gehoopt, maar niet verwacht.
Jij, David? Want jij kent het natuurlijk
wel
goed.
Ik had er een heel hard hoofd in. Toen ze hem kochten, belde ik weer met mijn vriend.
Ja, ja.
En
had eigenlijk het aanschuiven.
En toen zei hij, wat denk jij er nou van? Ik zei, ik ben zo bang dat het helemaal niets wordt. Omdat het spel van Inter is, weet je, niet gebaseerd op de kwaliteit van Eriksen. Ja, hij is een luxe speler. Hij is eentje die extra klasse inbrengt. Hè, die het licht aan kan steken of zo. Maar Inter speelt vaak niet zo. Dus ik ben bang dat hij niet... En hij heeft hij maakt eigenlijk de kampioensgoal.
Ja,
hè?
Tegen Cortone zaterdag.
Dat vond ik dan wel weer erg mooi om dat te zien. En ik hoopte natuurlijk wel heel erg. Want ik ben een groot fan van Christian Eriksen. En ik was echt bang dat hij bij Inter het helemaal niet zou redden. En uiteindelijk heeft hij wel zijn aandeel. Maar het feit dat hij niet basisspeler is, ja, dat dat duidt ook op de manier waarop Conte wil spelen. Die wil natuurlijk mensen hebben die in de omschakeling waanzinnig snel omdraaien en verdedigen. En dat kan je niet. Dat zit niet in Eriksen.
Deed je denken aan Dennis Bergkamp? Bij Inter dan? Want die vergelijking is vaak gemaakt. Sierlijke voetballer, komt naar Inter. Maar verovert geen basisplek en verdrinkt een beetje in het tactische spel. In het fysieke moedje dat de coach wil.
Het is wel eens door me heen gegaan. En hopelijk maar dat in elk geval Eriksen met zijn ervaringen die hij al had. Hij is van Denemarken naar het buitenland gegaan. Vergeten we wel eens. Mm-hmm. Hè? We denken, Nederlander die gaat naar Engeland. Maar hij heeft dus al een paar stappen gemaakt in het aanpassen aan andere culturen. Dat hij dat makkelijker zou doen dan Bergkamp. Ik denk dat het bij Bergkamp ook heel erg was. Ik heb hem vaak zien spelen, ook bij Inter. En dan leek hij wel een beetje ontheemd in het spel. Omdat ze natuurlijk een hele andere gedachtegang, filosofie van voetbal hebben dan die bij Ajax had. Nou, als je die ervaring hebt zoals Eriksen, zal dat wat minder zijn. Maar ik dacht, hij gaat zich misschien qua leefpatroon wat makkelijker aanpassen. Maar je hebt de hulp nodig van een trainer. En ik vond dat echt flagrant. Ik denk, die wordt niet geholpen om echt een plaats te vinden. Maar ze hebben veel spelers. En weet je, Willem, jij weet het wel. We hebben vroeger hebben we wel eens gescholden over Brozovic.
Elke wedstrijd
wedstrijd dachten, wat doet die Maloot? Wat doet die Pinocchio in het veld? Maar ja, ik kan er niet onderuit dat hij dit jaar wel een wezenlijke
dat hadden we niet verwacht, Ik weet nog, elke keer als we Inter zagen spelen, was Brozovic slecht.
Ja.
Hij verspeelde veel ballen.
Ja. Ook zijn
hij
gedrag.
Had er geen zin in. Zijn gedrag.
Maar dat heeft hij nog steeds, hoor. Ook al win je.
Ja.
Hij heeft ook wel laatst een wedstrijd, had hij gewoon twee punten gekost, omdat hij gewoon twee fouten maakte.
Ja.
En daardoor gelijk werd. Ik weet niet meer welke wedstrijd dat was. Maar
hij
nog steeds,
in zijn hoofd.
Als hij 3-0 voor staat en hij raakt die bal kwijt en hij heeft het gevoel dat er iemand anders komt, die arm omhoog en schudden en knikken, is dat 3-0 voor. Maar dat is
Zet nou Brozovic tegenover Eriksen. Nee, dan weet je het
dat
wel.
Is maar, ik denk
maar
wel,
toch, die Brozovic.
Die heeft iets meer wat Conte wil, denk ik.
Ja, precies.
En Eriksen is toch een sierlijke speler. En Conte en sierlijke spelers, dat is nooit een goed huwelijk geweest.
Nee, want daar zit altijd een soort risicofactortje aan.
Ja.
Dat ze niet helemaal de orders opvolgen van de generaal.
Dat ze net niet omschakelen op het moment dat het wel moet tegen de topteams.
En misschien word je daardoor wel kampioen en zo zit de wereld in elkaar.
Nou, maar hij kwam er natuurlijk wel in uiteindelijk. Ik bedoel, de tweede seizoenshelft heeft Inter echt wel profijt gemaakt van Eriksen.
Ja.
Eriksen heeft wel de snelheid in het spel kunnen brengen dat soms ontbrak. Ja. Ik bedoel, de wedstrijd bij Udinese kan ik me nog goed herinneren. 0-0. Eriksen speelde daar niet. En er was geen tempo. En later kwam Eriksen na die Coppa Italia-wedstrijd met Milan natuurlijk, tegen Milan, waarin hij de winnende maakte met die vrije trap in de 95e minuut, kwam Eriksen er steeds vaker in en het tempo werd steeds hoger.
Ja, ik hoop dat hij zelf ook een beetje genoegdoening heeft aan de minuten die hij wel heeft gespeeld.
Zou je blijven als je hem was?
Ik zou niet blijven, nee. Als hij zou zijn geweest met zoveel kwaliteit, met zoveel latent vermogen om wedstrijden ook naar je hand te zetten. Kijk, bij Spurs op een gegeven ogenblik was hij het draaipunt van het team. En op die manier is hij het beste. Dan zijn er andere spelers die doen het vuile werk. Ik denk dat hij eigenlijk bij een club moet zijn waar dat weer hersteld wordt. En dat hij niet alleen maar een luxe invaller moet zijn. Ik hoop het niet, hè, want hij kan voor Inter van grote waarde zijn.
Ook volgend jaar nog.
En wie weet gaat er ergens een dominosteen omvallen en komt hij naar voren als een vaste kracht. Dat hoop ik maar voor hem. Maar als het niet zo zou zijn, dan zou ik, als ik hem was, zou ik naar elders verkassen.
Wie ging jij de Scudetto het meest? Van alle Interspelers of van de hele club?
Misschien twee onopvallende. De eerste, Ranocchia.
Ja, de kikker.
De kikker.
Die eindelijk is wakker gekust na zoveel jaar bij Inter.
Inmiddels heeft hij grijze haren en die heeft van alles meegemaakt. Die is uitgeleend aan Hull City en die was ooit aanvoerder.
Ja.
En die heeft alles meegemaakt. Maakt volgens mij zijn debuut in de finale van de WK clubteams. De boezemvriend van Materazzi. Materazzi die heeft toen tegen hem gezegd, ik neem je onder mijn hoede, onder mijn vleugel.
Ja.
Dus dat was zijn grote voorbeeld. Daar heeft hij volgens mij ook een tijd het nummer van overgenomen, het rugnummer. Maar die heeft alles meegenomen. En dit seizoen, als er een beroep op hem werd gedaan, heeft hij alles gegeven. Altijd bij het team, altijd. Ook al speelde niet een foto plaatsen op social media van we hebben weer 3 punten. Ja, ja, dat is toch fantastisch dat hij dan eindelijk die prijs pakt. En een andere, een beetje vergelijkbare speler, D'Ambrosio. Daar heb ik mij zo erg kapot aan geërgerd vroeger. Ja. Toen hij net van Torino kwam. Maar ja, als je soms de opstellingen ziet van de Europa League tegen... Toen onder Frank de Boer, onder Mancini zelfs nog, vond er Walter
Mazzari. Ja.
Nou, ik herken daar 2 spelers van terug. Of 3 spelers van terug. Eentje was Icardi, de ander was Handanovic. En voor de rest was het Jan M. Vila, Biabiani die er opgesteld werd. Pablo Osvaldo die ineens werd gehaald. Rocky die ineens stond. En D'Ambrosio die stond er altijd. En die heeft zich zo ontzettend belangrijk gemaakt in wedstrijden tegen Milaan, dat hij met zijn handen op zijn rug, met zijn knieën een schot blokte, dat eigenlijk gewoon een waarde van een doelpunt was. Of al die kopballen die hij heeft gescoord.
Tegen Empoli heeft hij de beslissende redding op de doellijn verricht. Ja. Waardoor Inter zich toen voor de Champions League kwalificeerde. Ja. Je moet niet vergeten op hoeveel momenten hij er heeft gestaan en hoe vaak hij inderdaad beslissend is geweest. Je zou het bijna vergeten.
Ja, en helemaal omdat hij er zo lang bij is. Hetzelfde met Handanovic. Ja, dat gun je die gasten toch.
Ja.
Ook omdat, ja, het lag blijkbaar dus niet aan hun. Natuurlijk zijn ze niet allemaal basiskwaliteit meer. Misschien toen zelfs ook niet, als ze hun oude niveau hadden. Maar het is wel fantastisch dat ze er zo lang bij zijn. Er klaar voor zijn als er beroep op hen wordt gedaan. En nu prijs te pakken hebben.
Ja, ja. Ranocchia is nog wel het beste voorbeeld, denk ik. Nooit geklaagd. Ja. Als die aanvoerdersband van je wordt afgenomen, dat moet toch pijnlijk zijn.
Wordt uitgeleend.
Zijn. Wordt uitgeleend, ook aan bij Genoa heeft hij gespeeld. En ja, dan toch nu de Scudetto pakken is toch gigantisch, ja,
tuurlijk,
prachtig.
Ja. Hey, ik heb een zwak voor Stefan de Vrij. Ik vind voor hem ook een dubbele bekroning eigenlijk. Hè, want hij manifesteert zich weer als, denk ik, een van de beste verdedigers in Serie A. En wordt steeds meer ook persoonlijkheid. Kalm en zeker. Altijd goed staand. Ik denk dat hij als een waanzinnige prof leeft voor zijn vak. Als je hem zo ziet, zo topfit. Ik ken hem niet persoonlijk. We hebben elkaar wel eens tegen het lijf gelopen, maar ik ken hem niet. Maar hij lijkt me een aardige, bescheiden gast.
Wordt hij onderschat, vind je?
Nou, dat mag al niet meer, nee. Hij mag niet meer onderschat worden.
Maar in Nederland, als we het over de centrale verdedigers hebben, dan wordt altijd gerefereerd aan
de cosmetische spelers.
Ja, aan Van Dijk en De Ligt, hoe dan ook. Ja,
maar er wordt nu ook altijd gezegd dat De Vrij ondergewaardeerd wordt en underrated is.
Maar dat is ook wel zo nog steeds.
Hij zit nu een beetje op het buigpunt. Ja. En daarom gun ik het hem ook, omdat alleen het behalen van een kampioenschap in Italië gaat hem misschien nog iets meer de status geven die hij zichzelf niet opplakt. Ja, die de buitenwereld moet zien. Maar met name de kenners moeten dat zien. En hij doet niet onder voor De Ligt op dit ogenblik. Maar die heeft nog veel groeimogelijkheden.
Nog tien jaar
natuurlijk. Maar ik vind het wel heel bijzonder dat hij zich zo knap... niet alleen handhaaft, maar gewoon een hele belangrijke figuur is in het elftal. En echt heel mooi.
En hij wordt in Italië enorm gewaardeerd.
Ja, dat begrijp ik wel, ja.
Zeker omdat hij natuurlijk gratis overkwam van Lazio. Ja. Afgelopen weekend natuurlijk een relletje daarover. Of een grote rel misschien wel, omdat ze zaakwaarnemers daar veel mee hebben verdiend. Dus helemaal gratis was het niet. Nou, dat bewaren we voor een andere keer in de podcast, denk ik. Maar elke keer als het over De Vrij gaat, hij kwam gratis van Lazio. Hij heeft er al die jaren, of die 3 jaar dat hij bij Inter speelt,
enorm geïnvesteerd in zijn eigen carrière.
Wordt ook begeleid door een Nederlands bureau. Uit mijn hoofd Tactilise. Dat hij al zijn eigen wedstrijden nog een keer terugkijkt. Ja. Dat ze bekijken waar het misging en waar hij een keer een fout heeft gemaakt. Zo kom je er. En zo word je de beste verdediger van de Serie A uiteindelijk. En dat is hij nog steeds misschien wel.
Want ik denk dat hij wel weer opnieuw gekozen gaat worden.
Ja, er is bijna niemand beter, eerlijk gezegd.
Ja, dat is mooi, weet je. Het is niet hij is niet over een pad van rozen gegaan.
Nee.
Er staat ook wel hier en daar een paar doornen bij. En de erkenning die niet komt, heeft hij gewoon naast zich, de miskenning misschien dan, overdreven gezegd, heeft hij ook naast zich neergelegd en gedacht, nou, elke zondag zorg ik dat ik er ben. En hij was er elke zondag. Ja. Elke zondag is hij er.
Hij maakt nooit een fout. Bijna nooit. Ja. Ik denk in de duels die hij heeft gespeeld dit jaar, kan je alle 90 minuten bekijken telkens. En ja, hij staat er altijd. Ja. Dat kan je van heel veel andere spelers bij Inter niet zeggen. Ik bedoel, Lautaro Martinez is een fantastisch talent, maar die staat er nooit elke wedstrijd.
Nee, die kan ook 3 wedstrijden hopeloos falen. Dat je denkt, wat doet hij daar?
Ja, ja.
Dat is echt een social media voetballer.
Een geweldige speler, daar niet van.
Ik vind echt een social media voetballer. Want hij scoort de mooiste doelpunten, maar die kleine kansjes, die maakt hij helemaal niet af. Dus hij wil het alleen mooi doen.
Hij is dit jaar heeft hij wel veel kansen gemist. Dat was ook in de eerste seizoen zelf, dat ik nog dacht. Ja, als je deze kansen mist, dan ben je nog absoluut geen topspeler. Dus in die zin zit er nog zoveel meer potentie in het Inter. Want als je kijkt naar Lautaro, naar Bastoni, naar Hakimi, die natuurlijk afgelopen zomer overkwam van Real Madrid eigenlijk. Nou, die heeft heel veel goede wedstrijden gespeeld, maar kan nog veel beter.
Ja, dat denk ik ook. Ja. Ik heb me ook heel vaak geërgerd aan hem. Want dan dacht ik, is dat nou een speler voor Inter? Maar ik moet zeggen, naarmate het seizoen vorderde, vond ik hem wel steeds wat beter worden. Het was ook, weet je, ja, je vergelijkt het misschien ook met anderen.
Met Maicon.
Ja, maar Maicon is geen vergelijk. Nee, dat mag je dus niet doen. Maar het zit wel ergens achter in dat stoffige brein. Is dat stemmetje van Maicon wel aanwezig, weet je. En dan denk je, een echte rechtsachter met kwaliteit. Ja, dan moet je een ander niveau hebben. Maar ja, ook hij maakte wel weer een mooie goal. Waarin hij in de omschakeling opeens als linksbuiten verschijnt. En
met zijn linker af en toe ook, terwijl hij rechts is. En dat is die goal tegen Roma bijvoorbeeld. In de kruising. En dat zijn van die prachtige momenten. Ja. Nou zitten we hier met z'n drieën. Drie Interisti. Wat maakt Inter nou zo mooi? Want kijk, dit is toch een soort fanpodcast. Bij Lo Stadio zijn we meestal toch een beetje neutraal. Vandaag even niet, het mag wat mij betreft. Vandaag is het een zwart-blauwe aflevering. Maar ja, wij zullen genoeg beluisteraars hebben die niet begrijpen wat Inter zo'n mooie club maakt. Waarom wij fan zijn van de Nerazzurri. Waarom we naar San Siro gaan of in ieder geval elke week proberen te kijken. Wat is nou de reden daarvoor? Wat is Inter? Waarom is Inter zo mooi? Dat is een moeilijke vraag.
Dat is een hele lastige vraag. Ik heb wel eens vrienden die dan vriendinnen hebben. En dat gaat dan fout. En dan zie je echt aan alles dat zit niet goed. Dat gaat niet werken. Dat heeft geen toekomst. En dan gaat het weer uit. Maar dan toch een maand later zijn ze weer bij elkaar. Dan denk je, maar waarom doe je dat? Ja, dat is dan toch op een of andere manier. Want het is altijd het soort van drama zoeken. En omdat ze op de hoogtepunten er echt heel veel geluk uit halen. En ik denk dat ik zo'n relatie heb met Inter. dat je weet van ja, als het mooi is, dan is het allermooiste wat er is. En dan ben je ontzettend gelukkig. Maar alles daaromheen is heel veel lijden. Maar dat maakt het juist ook weer zoveel mooier. En sowieso vind ik vanuit het oogpunt van een Nederlandse Inter-fan, het een club waar bijna alle fans er hetzelfde over denken. Ik heb nog nooit een discussie gehad met een andere Nederlandse Inter-fan over bepaalde spelers of noem het allemaal op. En dat is dan misschien toch een beetje, zoals de club dat zelf zegt, dat Inter-DNA dat zij ook zelf verspreid hebben. Ik vind de informatie die beschikbaar is vanuit Engelstalige fora of journalisten uit Italië die in het Engels tweeten. In Scandinavië zijn er heel veel mensen.
Zweden.
Die dat doen. Ook, ja, ik heb heel veel contact met die mensen. Tenminste niet heel veel. Ik heb veel contact met die mensen in verhouding met hoe ver ze wegstaan en hoe weinig je eigenlijk met elkaar te maken hebt. En het enige wat je van ze weet is dat ze Interfan zijn.
Binnenmiddel.
En dat is het. En natuurlijk heb je dat misschien ook wel met andere clubs, maar dat is dan ja, niet iets wat je ziet, niet iets waar je naar op zoek gaat. En als je daar inrolt als Inter-fan, dan word je er verliefd op.
Ben jij hetzelfde, David?
Nou ja, weet je, mijn jeugd is gekleurd door Inter. En dat is de belangrijkste verflaag die wordt aangebracht. Weet je, die kleuren. Als je zo jong bent, ja, dan hou je daaraan vast. En dan is op een gegeven ogenblik, met alle teleurstellingen, is juist de imperfectie is eigenlijk een schoonheid aan het worden. En het is misschien heel makkelijk om je te scharen achter zwart en wit, wat heel veel achter elkaar wint. Maar juist omdat het wat moeilijker is bij Inter, en daardoor krijgt het een soort dramatiek in zich. Die, en dat is dus wat jij ook een beetje duidt, hè, dat is door iedereen voelbaar. Ik heb vrienden gemaakt met mensen die ik eigenlijk helemaal niet kende, maar vanwege Inter. Jij hebt dus, we hebben het over Scandinavië, over een wereldwijd net van mensen die eigenlijk op hetzelfde niveau een beetje kijken naar die club. Ik heb een kennis in Finland, die heeft een boek geschreven over Inter. En die was fan van een speler ja, dat zal jullie niet iets zeggen. Mattioli heet hij, nummer 10 in de jaren 80. En hij wist helemaal wauze van Inter. Maar juist door de rafelranden, juist door de blutsen die erin zitten, door de dramatiek van het lijkt te lukken, het lukt niet, ambitie hebben, maar ook af en toe iets bijna provinciaals, onhandigs. En ja, al die hele mix bij elkaar. En die kleuren, weet je.
Ja, maar ja, sure.
Wat ik zeg, hè, die kleuren die hebben mijn jeugd dus getekend. Ja. En die zitten heel diep als een grondlaag in mijn hart.
Toch vinden veel Nederlanders Inter niet mooi. Milan is hier toch populairder. Veel mensen die ik dan spreek over Inter zeggen, dat is toch een club waar altijd verdedigend wordt gevoetbald. Waarin eigenlijk, ja, waar je geen mooie voetballers hebt. Waar er geen prijzen worden gehaald. Tot nu dan.
Ja, dat is maar beter ook, weet je. Ja. We hoeven toch niet bij de grote
een
massa te zijn.
We moeten een beetje in die houden, David.
Laat ze die keuze maar maken.
En jouw antwoord nog op die vraag?
Nou, een beetje de combinatie van jullie twee. Dat je weet dat het verbindt. En dat je, als je naar het stadion gaat bij Inter, dat het heel anders is dan naar welke club dan ook. Misschien wel in Europa. Ik heb dat in ieder geval nog nergens zo meegemaakt. Dat je de gedeelde spanningssensatie, misschien wel een beetje het fatalistische, deelt met z'n allen. En dat je, vandaag gaat het gebeuren of niet. En dat verbindt heel erg, maar ook de hele stemming rond de club is altijd borrelend. Altijd is er iets rond Inter. Altijd voel je dat er iets gaat gebeuren. En dat hoeft niet per se positief te zijn, want de afgelopen jaren is dat vaak negatief geweest. En de wil om je toch een beetje af te zetten tegen de rest van de Italiaanse clubs op een of andere manier. Of tegen Juve, tegen de echt grote Italiaanse grootmacht, zeg maar. Ja. En dat heeft Inter ook wel een klein beetje. En dat alles bij elkaar, dat je weet dat als je er naartoe gaat, dat het altijd mooi is. Ook al is het die 3-0 nederlaag, ook al is het de 97e minuut en krijg je de 2-2 tegen. Uiteindelijk weet je toch, het gaat goed komen. En deze week is het dan weer even goed gekomen.
Ja. Ik vind het ook mooi, weet je, daarin, dat is ook een gemene deler, dat er een bepaalde zelfspot mogelijk is.
Ja, dat is het ook, ja. En dat heb je in Mijn Inter, het boek dat je hebt geschreven over Inter, ook goed beschreven. Dat fatalistisch, dat het gevoel en de zelfspot, als het dan toch misgaat.
Ja, dat is je redding.
Een beetje het cynisme af en toe misschien, dat is je redding. Ja. Wat je zegt, tot 2 weken geleden heb ik niet geloofd in de Scudetto. Nou ja, uiteindelijk wel, maar natuurlijk niet
herkend.
Niet herkend. Ja. Dus je denkt, oké, het gaat misschien gebeuren, maar zeker niet voor 100%. Terwijl toen ook al, wat Westie zat dan elke week tegenover me. En die zei altijd, nee, makkelijk. Maar wij als interesse voelden dat het nog mis kan gaan.
Je durfde niet erin te geloven.
Het is zo vaak fout gegaan, al die valse beloftes. Ja, met Mancini voor de kerst, nummer 1. En dan daarna, ja, ik weet niet hoe dat allemaal eindigde.
De angst om teleurgesteld te worden, probeer je een beetje te verbloemen door dat cynisme of door dat
ja, dat is een soort bewapening van jezelf. Dat je beschermt tegen het grote leed waarvan je weet het gaat wel komen.
Ja. Maar dan zijn er zijn diepe dalen, maar wanneer je dan op een hoogtepunt zit, mag er ook van
en dan wordt het extra smakelijk, weet je. Het is net als die taart die we net
hadden. Ja, dat was een lekkere taart.
En de smaak die taart dubbel lekker.
En blauw-zwart ook nog eens, dus dat is ook nog, ook nog perfect. Nee, het was een mooi seizoen, kunnen we zeggen.
Het was een fantastisch seizoen. Het was een mooi seizoen. De prijs is fantastisch, maar het was een mooi seizoen. Laten we niet vergeten dat we wel gewoon
cijfer?
Door Borussia, Mönchengladbach en Shakhtar en Real uit zowel de Champions League als de Europa League geknikkerd zijn.
Maar als je het een cijfer moet geven, het seizoen?
Een 10. Ja, natuurlijk. Ja, we hebben hem weer.
Ik geef een 19.
Een 19, precies. En dan geven we volgend jaar 20. En dat tekenen
we mooi zijn, hoor. Ja, nee, ik vind het een heel goed seizoen. En weet je, je moet niet onderschatten, en dat geldt voor een heleboel clubs, hoe zwaar zo'n seizoen is met de factor corona erbij. Ja. Niet alleen geen publiek, maar ook alle maatregelen die je moet nemen. He, je moet constant op je kievieven zijn. Er mag niemand, en dat gebeurt natuurlijk toch wel eens, de bubbel laten knappen. Het zijn extra spanningselementen. En als je dat volhoudt, dan terechte kampioen.
Voelt het een beetje als Liverpool nog wel? Laatste vraag, hoor, anders gaan we te lang door. Want wij kunnen nog uren over Inter doorpraten, denk ik. Maar voelt het een beetje als Liverpool? Liverpool vorig jaar natuurlijk voor het eerst in meer dan 20 jaar landskampioen. Inter nu voor het eerst in 11 jaar. Maar ja, zonder publiek.
Ik denk dat iedereen er inmiddels wel aan gewend is geraakt dat dat het idee was. Bij Liverpool was het natuurlijk redelijk vers nog. Die wedstrijden werden daarna ingehaald, maar dat, toen zat je zo vers in die hele crisis. En nu ben je er gewoon gewend aan geraakt dat dat is wat het is. Niet alleen bij het voetbal, maar bij je eigen leven en alles wat je niet kan doen. En natuurlijk is het wel een excuus dat vaak door andere fans nu wordt gebruikt. Maar ja, wat is het nou waard? Er zijn geen fans bij. Ja.
Ja. Het is misschien wel meer waard, juist omdat die fans er niet bij zijn. Ja. Omdat je daar ook steun aan hebt en dat pept je op. Dus je moet dat van binnenuit, moet je jezelf, je motivatie, ze in een leeg, kaal, galmend stadion, waar je alles hoort zeggen wat hij eigenlijk niet wil horen. Dat is eigenlijk moeilijker, maar toch is het ook wel, het blijft natuurlijk een beetje een smet. En daar kunnen we niks aan doen, want we zijn besmet. De wereld is een beetje besmet, dus het is niet zo gek dat het gebeurt. Ik vind het wel erg jammer, maar het roept ook om herhaling, hè? Dan denken we, dan doen we het nog een keer over, dan met
maar
publiek.
Publiek. Precies. Vorig jaar verspeelde Inter eigenlijk de titel tegen Sassuolo. Er werd het 3-3.
Gagliardini
vanaf 2 meter voor het doel, ging toch nog mis. Toen schreeuwde Conte langs de zijlijn, "E la vita!" En het is het leven.
Wat een filosoof.
Het is het leven.
Hij is een filosoof
is
geworden. Ik heb
het
niet gehoord.
En ja, nu gaat het goed. En dan zie je ook dat Conte fantastisch blij is. En dat het inderdaad het leven voor hem is. Want ja. Ik heb Conte
hij heeft niks anders.
Nee,
niet.
Hij heeft niks anders. Ik heb hem in zijn intertijd nog niet zo blij gezien. Hij poseerde gisteren met een pruik op in de kleur van de Italiaanse vlag. Kleuren. Hij werd vandaag gejonast op het trainingscomplex van Inter. Nou ja, dan mag je ook eventjes genieten.
Zeker.
En
ja,
voor hem is het zeker
ja.
La Vita. Ja. En voor ons ook wel een klein beetje.
Ja, La Vita Bella.
La Vita Bella, op dit moment. Ja. Jongens, allebei bedankt voor jullie komst. Het was mooi. Toch nog een kleine huldiging in Nederland.
Ja, zo
toch
is
nog
dat.
Een klein beetje gedeelde
laat
blijdschap.
Laat de spoelmand maar bruisen.
Precies.
Zo, in een beker of in een glas, maakt niet uit.
En jullie moeten wel één ding beloven.
Nou.
Dat we er volgend jaar weer zitten.
Nou ja, als ze kampioen worden, dan zit ik er zeker. Ja.
Mooi.
Ja. Wordt ook tijd voor een nieuw shirt. Dus
zeker. En een nieuwe sponsor. Want Pirelli verdwijnt van het shirt.
Zonde.
Ik ben benieuwd.
Er verdwijnt veel, hè? Als we dan toch even
nee,
stiekem
we mogen
doorgaan.
Nog even doorgaan. Nee, ja, waarom niet?
Hey, want dat is wel weer iets van Inter. Zitten bij de Super League toestanden.
Ja.
Gaan hun logo is veranderd. Ik denk, ja, het is een soort megalomaan denken waarvan past dat wel. En,
maar het logo heb je al heel vaak zien veranderen. Als
ja, redelijk wel. Maar de basis is altijd weer terugkomend op het origineel van 1908.
Ja.
Dat blijft, hè, dus af en toe hebben ze die Bichonne gehad. Hè, dat is wel vaker veranderd. En nu, en daarom hoop ik ook dat het tijdelijk is. Daar ga ik me er niet heel druk over maken. Maar ook het idee, weet je, dat het nu Inter Milan heet. Ja. Dat is eigenlijk de naam van de derby, denk ik. Die staat, ze noemen zich nu de derby. En ze maken het Engels.
Ja, het is meer een merk inderdaad.
Ja, weet je. Het valt mij op hoe weinig weerstand er eigenlijk is vanuit supporterscharen voor zulke dingen. Het aantasten van je traditie en daarmee een beetje goochelen. En ja, dat begint natuurlijk al met veel buitenlands geld, Chinees geld, wat meteen ook weg kan zijn, hè, als ze uitstappen. Waar ben je dan? En dat vind ik wel jammer.
Ja.
Laat ik het maar zeggen, gewoon jammer.
Ja, dat kan ik me goed voorstellen.
Hoewel het niet eens een lelijk logo is, dat nieuwe. Maar het idee, waarom doe je dit? Dat is gewoon een voorsprong, een stapje nemen richting Super League denken. Dat het een andere sport gaat worden dan we... Het
gaat het misschien ook wel worden.
Ik ben ervan overtuigd dat deze schermutselingen, dat is in het voorportaal. En over een paar jaar is er een formule. En die zal aangepast zijn. Die zal wat anders zijn dan de Super League dissidenten willen. En het zal ook anders zijn dan de UEFA het wil. Maar dat komt er natuurlijk wel.
Ja, zeker. Zeker. Het gaat ook een beetje die kant op natuurlijk. Iemand die dat ook een beetje die kant op heeft zien gaan. En die dat toch nog heeft verteld. En toch nog even naar het DNA van Inter kijkt. Dat is Juriaan van Wessen. Met een prachtige column voor ons opgenomen vanuit Monaco. En die wil ik nog even laten horen voordat we afsluiten.
Ja.
Inter is kampioen van Italië en dat is zeker een felicitatie waard. De ploeg van Antonio Conte was dit seizoen op alle fronten de beste en heeft met een prachtige tweede helft van het seizoen de weg geopend om een einde te maken aan de dictatuur van Juventus, die toch 9 jaar heeft geduurd. En natuurlijk is dit het succes van Beppe Marotta, die in conflict kwam met Andrea Agnelli over het aantrekken van Cristiano Ronaldo. "We spelen niet om shirtjes te verkopen, maar om prijzen te winnen," sprak de man bits toen hij afscheid nam van de oude dame. Hij ging naar Inter en haalde Antonio Conte, terwijl iedereen op Diego Simeone rekende. Zelfs Diego Godin was op het verkeerde been gezet. Inter is natuurlijk een bijzondere club, alleen al vanwege de clubkleuren die uitzonderlijk lijken aan de top van de voetbalpyramide, die toch vooral uit rood-wit bestaat. Inter hoort zeker bij de voetbaladel en heeft natuurlijk echt uitstraling. Als student kwam ik op een koude winterdag in Milaan aan en trof op de hoek van de Via Vitruvio een kiosk waar kaartjes voor wedstrijden van Inter werden verkocht. Dat prachtige blauw-zwart op het affiche met de naam van de tegenstander in stempelletters gedrukt. Dat affiche maakte me duidelijk dat ik was aangekomen in de stad met 2 clubs die al wereldkampioen waren geworden. Inter was anders dan Milan, iets serieuzer en hoorde daarom meer bij de zakelijkheid van de metropool. In die jaren huisde het hoofdkantoor van de club aan de chique Foro Buonaparte, op een steenworp van het Castello Sforzesco. In het wapen van Inter was toen de Bicione verwerkt, de slang van de Viscontis, die je ook terugzag in het wapen van Alfa Romeo. Zo'n club was Inter dus. Groot geworden in de wederopbouw na de oorlog. Het Milaan van Rocco en zijn broers met Vaas Wilkes en Nakas Koglund. En daarna mondiaal geworden met Helenio Herrera en de wonderploeg van de jaren 60 die Catenaccio tot kunst verhief. Met Luis Suarez, Giacinto Facchetti, Sandro Mazzola en Mario Corso. Ach, laat David Ent dit maar vertellen. En toen kwam het Inter van de jaren 70 dat na een verloren finale tegen Ajax als laatste stuiptrekking van een gouden tijdperk opeens een ploeg werd die in Europa werd uitgeschakeld door FC Amsterdam en Beveren Waas. Mijn Inter is toch meer de ploeg van Lelio Reali, Spilo Altobelli, Fulvio Colovati en Evaristo Beccalossi, die ooit tegen Slovan Bratislava binnen 5 minuten 2 strafschoppen miste. En daarna kwamen de ploegen met de Duitsers Kalle Rummenigge, Lothar Matthäus, Andy Bremen, Jürgen Klinsmann en Matteo Sammer. En daarna het Inter van de topromanticus Massimo Moratti, die misschien nog meer oliegeld in Inter heeft gepompt dan de sheik van Qatar in Paris Saint-Germain. Het leverde hem uiteindelijk alle prijzen op die zijn vader Angelo ook al had gewonnen. En haalde Inter uit de schaduw van de megalomane Berlusconi en zijn Milan. Het probleem van zijn beleid was wel dat Inter te zakelijk was geworden. En dat je de club alleen nog kon verkopen aan mensen die helemaal niets met Inter hebben. En alleen aan marketing en winstcijfers denken. De slang van Visconti is al lang uit het clublogo verdwenen. En Eric Tohier en Steven Zhang zullen nooit een poster van Inter boven hun bed hebben gehad. Dat is niet erg, als je zo nu en dan maar eens kampioen wordt. En Inter is voor mij toch vooral de club van Peppino Prisco. Een geweldige advocaat die na afloop van elke wedstrijd altijd de club relativeerde als het allerbelangrijkste dat hem in zijn leven was overkomen. Toen hij in zijn slaap was overleden, vonden zijn kinderen een ingelijste foto van Ronaldo naast zijn bed voor die van zijn gezin. Ook dat is Inter. En daarom vieren we feest. Want Inter is kampioen.
Hey, bravo. Bravo, Jurjan.
Toch mooi, hè?
Ja, geweldig. Ja,
komt alles langs van de afgelopen 50 jaar Inter. Ja, dat heb jij nog echt meegemaakt. Wij dan de afgelopen 15 jaar ongeveer. Dit was hem wel. Bedankt voor jullie komst.
Ja, ook bedankt.
Het was genieten.
Blijf ook nog even genieten. Hè?
Ja, toch?
Zeker. Hoe lang het duurt.
We hebben nog een erehaag van Juventus te goed, toch?
Zo is het, over 2 weken. Ja. Dus,
En jullie heeft zich verstopt. Hè?
Ja, dat gaat er niet gebeuren. Hè? Het zou moeten, maar ik vrees een beetje het ergste. Ja. Wie weet. Tot de volgende week. Wij zijn er af aankomende dinsdag weer met Lo Stadio. Dan keert Wesley terug. Dan overhandigt die symbolische Scudetto. En dan keert hij terug in de studio. En dan kijken we even naar de strijd om de top 4. Naar de strijd tegen degradatie. Allebei nog hartstikke spannend in de Serie A. Er is zeker nog genoeg om te bespreken. Maar we weten wel wie de kampioen is. Dat is Inter. Bedankt voor het luisteren allemaal. En wij zien jullie graag de volgende keer. En David en Raoul komen vast ook nog een keer terug in de toekomst. Tot dan. En hopelijk tot volgende week.
Forza Inter.